We willen vanmiddag stilstaan, gemeente, bij vraag en antwoord 100 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 36, vraag en antwoord 100. Is het dan zo grote zonde, Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent, die zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en het zweren niet helpen te weren en te verbieden? En het antwoord luidt ja, gewis. Want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Ja, gemeente, er staat nog wat bij. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden. Hij zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. De vorige keer hebben we stilgestaan bij het gebod. Wat is dat? Zijn naam op een ijdele, vergeefse manier gebruiken. Wat is dat? Lasteren, vloeken, onnodig of vals zweren, lichtvaardig zweren. Nou, daar zullen we nog bij stilstaan, bij dat laatste, bij de volgende zondag. Maar nu komt ook dat nazinnetje aan de orde. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Dat zinnetje staat er niet voor niks bij. Het is opvallend dat er zo'n waarschuwing, zo'n bedreiging te vinden is juist bij dit gebod. Het is waar, bij het tweede gebod stond er ook in, want de Heere uw God is een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die hem haten. Maar daar stond ook nog een belofte bij. Hij doet ook barmhartigheid aan duizenden dergenen die hem vrezen. Daar stond ook nog een belofte naast de waarschuwing en de bedreiging. En hier, alleen maar die waarschuwing, want de Heere zal niet onschuldig houden. Alleen maar die waarschuwing, dat is het enige gebod waar dat het geval is. En dat geeft al te denken, dunkt mij. Er is ook één gebod met een belofte. Dat is het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder. Opdat ge de dagen verlengt in het land dat u de Heere uw God geeft. Dat is het eerste en ook het enige gebod met een belofte. Het enige dat alleen maar een belofte heeft. Er is ook maar één dus met alleen een bedreiging. En dat is het derde gebod. Over het ijdel gebruiken van zijn naam. Dat geeft ons op voorhand al te denken. Kennelijk is dat wel een heel grote zonde. En dat zegt de catechismus ook. Er is geen groter zonde. Gewis. Dat is het antwoord op de vraag of het nu werkelijk zo de spuigaten uitloopt bij dit gebod. De vraagsteller heeft, dat klinkt in zijn vraag door, een vermoeden van wel. Een vermoeden van wel. Dat dit inderdaad een heel ernstig gebod is. Niet dat de andere geboden niet ernstig zijn, maar dat dit gebod toch in ieder geval wel bijzonder zwaar weegt. Daar heeft de vraagsteller wel zo'n beetje een vermoeden van, want hij heeft immers uit antwoord 99 gehoord dat wij ook niet door ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden ons mogen deelachtig maken. Dus het gebod raakt ons niet alleen als we zelf lasteren en zelf vloeken en zelf de eed vals gebruiken, maar ook als we erbij staan, stond erbij en ik keek ernaar. En dan niks tegen doen. En dat wordt in die vraag opgepikt, hè? Dat wordt in die vraag opgepikt. Is het dan zo'n grote zonde, Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren, het vals zweren, het verkeerd zweren niet helpen te weren en te verbieden? Ja, gemeente, als je dat tot je door laat dringen, wat dus die vragensteller opgepikt heeft, dat zit dus zo. God vertoont zich ook over degenen die niet alles in het werk stellen. Alles wat ze kunnen. Om dat paal en perk te zetten. Om daar een halt aan toe te roepen. Dat God zich daar ook over vertoont. Dus niet alleen de daders, maar ook degenen die het toelaten. Die het laten gebeuren. Zijn medeplichtig. Zoals de heler net zo erg is als de steler. Zo is degene die erbij staat en naar kijkt net zo erg als degene die vloekt en lastert, raast en diert tegen God. En zijn naam ijdel misbruikt. Als je daarbij nadenkt wat hier nou eigenlijk gevraagd wordt. Dan zeg je, mensen, toch wat staan wij er beroerd voor? Ik bedoel, wat moet God dan vertorend wezen toch? Over velen van ons. Want hoe nalatig zijn we niet, hè? Aan alle gebieden van het leven, de overheid. Wat doet de overheid nou nog aan het verbieden van zulke dingen? En het tegenstaan van zulke dingen. Het wordt eerder gestimuleerd. Het wordt gesubsidieerd op vele terreinen. Het lasteren van Gods naam met overheidsgeld. En wat moet er dan een toren liggen? Op onze regering en op onze natie. Op ons parlement, op degenen die ons vertegenwoordigen. Wat moet er niet, als ze niet ervoor opkomen voor die heilige naam van God. Die zijn er gelukkig nog wel die dat doen. Maar als we dat niet doen, als we dat allemaal maar laten gebeuren. Wat moet er dan een verantwoordelijkheid op hen geladen liggen? Dat is niet te peilen. Maar het gaat niet alleen om de overheid. Let u erop als u een bedrijf hebt. Een personeel hebt. U zorgt er misschien wel voor dat u allemaal nette mensen in dienst hebt. Zoveel mogelijk. Dat zou ik ook doen, denk ik. Maar let u er ook op. Op de werkvloer. U hebt daar een zekere zeggenschap toch, in uw bedrijf. Ik weet wel, het is niet meer zoals vroeger. Arbeiders zijn medewerkers geworden, hè. De verhoudingen zijn allemaal ietsje anders dan dat vroeger zo was. Ietsje, heel ietsje. Heel ietsje zelfs. Maar ik neem toch aan dat u het nog wel voor het zeggen hebt in uw eigen bedrijf. En dat als je chef bent op een afdeling, dan ben je misschien niet de baas, maar wel een chef op een afdeling. En daar zitten ook een aantal mensen te werken, dat u daar ook nog wel iets over te zeggen hebt. Dat mag ik toch wel aannemen, hè. En ja, dat geeft dan ook een stukje verantwoording. En als er dan grof gesproken wordt en ook de naam van God niet wordt ontzien, wat doet u dan? Probeert u het dan tegen te gaan, zoveel als in uw vermogen is, te weren? Gaat u dan een gesprek aan met zo iemand, dan zegt u van, nou, dit kan zo langer niet. Wijst u er dan op? waarschuwt u dan ook. Hoe erg dat het is. Laat u dan ook blijken, zoals ik vorige week zeg, dat het niet alleen maar jouw pijn doet, maar dat het die lieve God daar pijn doet, daarboven in de hemel. Wijst u daarop. Dat het daar om te doen is. Om de heilige namen van God. En in je gezin. Hoe is het met je kinderen? Wordt er wel eens wat van gezegd? Vroeger had je gezinnen. Misschien zegt het nog wel. Dat als kinderen lelijke woorden gebruiken. Dat ze eerst maar eens eventjes bij de kraan hun mond moeten gaan spoelen. Ga je mond maar eens spoelen. Want die mond van jou is niet schoon. Die is vuil. Die moet gespoeld worden. Nou, ja, dat zegt wat natuurlijk. Hè? Als je lelijke taal gebruikt. En dat hoeft dan nog niet altijd meteen alleen maar vloekend te zijn. Maar ook andere taal, onbehoorlijke taal. Ijdel geklap. Om het maar eens met de Statenvertaling te zeggen. Ga je mond maar eens spoelen, want dat kan wel een wasbutje gebruiken, denk ik. Ja, nou, ja. Kijk, school, leraren, rectoren, onderwijzend personeel, conciërges. Wie helpt er mee? Om op ieder terrein van het leven, ik kan niet alle terreinen van het leven noemen natuurlijk, hè. Maar wie helpt er mee om op alle terreinen van het leven de lastering van Gods naam, het ijdel gebruiken om dat te weren? Dat vraagt de Heer van ons, want hij vertoornt zich over ons. Ook over ons, als wij het allemaal maar toedekken en sussen en gedogen. Je bent dan immers medeplicht. Nou, de vragensteller in de catechismus heeft dus heel goed begrepen dat het hier wel heel en heel nauw luistert. Is het dan zo'n grote zonde dat zelfs dat het geval is? Dat je zelfs medeplichtig bent, dat het op je hoofd gaat rusten als je er niks tegen doet? En het antwoord, gemeente, is zonneklaar. Ja, gewis. Zeker en gewis. Het staat er immers niet voor niets bij, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Die waarschuwing die is klemmend genoeg. Dat had ook bij het eerste gebod al kunnen staan. Hij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, had er wel bij kunnen staan, want de Heere zal niet onschuldig houden die andere goden voor mijn aangezicht heeft of houdt. Dat had er kunnen staan, maar dat staat er niet. Dat eerste gebod is uitermate ook belangrijk, maar dit gebod, dat wordt door die bijgevoegde zin nog eens even extra beklemd. Niet onschuldig houden. Nou moet u dat niet verkeerd opvatten, dat niet onschuldig houden. Je moet dat niet opvatten in de zin van, nou, niet helemaal onschuldig houden, maar wel grotendeels, hè, maar niet helemaal onschuldig houden. Zo zou je het kunnen opvatten, hè. Hij zal je niet onschuldig houden. Maar zo is de bedoeling natuurlijk niet, dat begrijpt u allemaal wel. Die dubbele ontkenning, niet onschuldig, die betekent natuurlijk, de Heere God neemt je dat bijzonder kwalijk. Bijzonder kwalijk. Die dubbele ontkenning is juist een bevestiging. Je bent juist heel erg schuldig. Er zijn in de Bijbel ook al voorbeelden van dat een dubbele ontkenning die betekenis heeft. Als Paulus bijvoorbeeld in Handelingen zegt, wij onthielden ons daar, Lucas schrijft dat, want dat is de schrijver van Handelingen, wij onthielden ons daar niet weinige dagen, niet weinig, dat is veel. Onthielden ons daar niet weinige dagen, dan betekent dat, we bleven daar inderdaad best geruime tijd. Niet weinig is juist veel. En als Paulus zegt in zijn brief aan de Korintiërs, ik zal niet onwijs zijn als ik zou roemen, niet onwijs, Dan bedoelt hij te zeggen, ik zou er een heel goede en verstandige reden toe hebben om dat te doen. Ik zou niet onwijs, juist heel verstandig zijn, juist heel wijs zijn als ik dat wel zou doen. He, dus die dubbele ontkenning is een sterke bevestiging. Als er staat dat de Heer niet onschuldig zal houden, betekent dat hij rekent je dubbel en dwars aan. En waarom dan zo erg? Omdat er geen groter zonde is dan de lastering van zijn naam, zo staat er. Geen groter zonde dan de lastering van zijn naam. Nou, we hebben de vorige week al over de naam gehad. Die naam is niet zomaar een naam. Als je op Urk Bakker heet, dan wil dat nog niet zeggen dat je in de bakkerij staat. En als je op Urk Post heet, dan wil dat niet zeggen dat je met brieven en pakketjes rondloopt. Jouw naam zegt niet zo heel veel. Maar als hij Heere heet, met 5 kapitale letters, dan is het wel de Ik Ben. Dat hebben we de vorige keer gezien. Ik Ben dit, Ik Ben. Zijn naam is zijn wezen. Dat zegt iets, nee, dat zegt alles over hem. En wie dus die naam aantast, die tast God zelf aan. Die geeft een dolksteek in de Heer zijn hart. En daarom is dat zo'n grote, zo'n bittere zonde om dat te doen. Het is bitter omdat het je kwalijk zal vergaan als je dat doet. Hij zal je niet onschuldig houden. Ik vond bij een van onze oudvaders, misschien hebt u er wel eens van gehoord, ongetwijfeld hebt u er wel eens van gehoord, Smijtegeld. Bernardus Smijtegeld. Daar vond ik een prachtige gedachte bij in zijn catechismusverklaring. Smijtegeld zegt, andere zonden die geven de zondaar nog een zeker genoegen. De dronkenschap bijvoorbeeld. Ja, het is een verkeerd genoegen. Het is een dwaas genoegen, maar het geeft een zeker genoegen. Het levert wat op, een stukje vrolijkheid op. Onkuisheid, ook dat helaas. Het is een verkeerd genoegen, nogmaals. Maar wat is nou de zin van de godslastering? Daar zit helemaal niks aangenaams en niks goeds in. Dat is nergens goed voor. Dat is pure slechtheid. Gods naam aantasten, dat is pure moedwil, pure slechtheid. Je kunt toch niet zeggen dat daar iets in zit wat zelfs het boze vlees nog zou kunnen strelen. Het boze vlees laat zich door veel dingen strelen. Het is boos en slecht. Maar het laat zich dan toch nog enigermate strelen, zodat je er nog iets bij voor kunt stellen. Maar de lastering van Gods naam, dat is pure onzin. Dat is slechtheid in het kwadraat. Dat is God op zijn hart trappen. Dat is de rechtstreekse aanranding van de Allerhoogste. En daar is niet de minste schijn van verontschuldiging voor. Niet de minste schijn zelfs. Vandaar dat er ook zo'n grote toren over gaat en zo'n zware straf. Hij heeft die met de dood te straffen bevolen, zo staat er. Hij heeft dus bevolen dat de lasteraar, de vloeker, dat hij met de dood moet worden gestraft. Ik weet wel, dat is ook bij andere zonden wel zo hoor. Als iemand het bloed van zijn naaste vergiet, wie des mensen ziel aantast, die moet ook zelf gedood worden. Dat is al sinds de schepping van de wereld zo. Kain was er al bang voor. En de Heere God heeft dat bij Noach nog een keer herhaald. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mensen vergoten worden. En de Sabbatschender, die wordt ook door Mozes gestenigd. Dat Dat is ook zeker waar. Er zijn dus toch wel meer geboden. En ook als iemand andere goden wil gaan dienen en anderen daartoe aanmoedigt dat ook te doen. Het is zelfs zo in het boek Deuteronomium staat het. Dat als een hele stad in Israël zegt, kom, laat ons andere goden dienen. Dat moet die stad zelfs in Israël verbannen worden als geheel. En dus dat door de dood te straffen bevolen, dat geldt ook nog wel van andere zonden. Dat is absoluut waar. Maar let op. Hier gaat de toren dus niet alleen maar tegen de zondaar zelf. Dat hebben we net gezien. Die wordt gedood. Die moet gedood worden. Maar de toren rust ook nog op zijn omtrek, zullen we maar zeggen. Op zijn omgeving die het gehoord hebben en er niks tegen hebben gedaan. Dus dat legt nog wel een extra nadruk hier op dit gebod. Een godslasteraar moet zonder barmhartigheid sterven onder 2 of 3 getuigen. Ja, die moeten er natuurlijk wel zijn. Onder 1 getuigenis zal niemand gedood worden. Dat is altijd in Israël de rechtsregel geweest en terecht. Hè. Als er 1 mens iemand beschuldigt van een vloek of van een uitdrukkelijke lastering van God. En is er maar 1 die het gehoord heeft. Er is er maar 1 die ervan getuigen kan. Dan is het niet geldig. Dan maamt de wetgever tot voorzichtigheid. Want ja, dan kan er ook haat en nijd in het spel zijn natuurlijk. En valse aangiften en zo. Er moeten minstens 2 en liever 3 getuigen zijn. Want op de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Denk maar aan de Heer Jezus hè, voor Caiaphas. Hè. Ze moesten een 1-parige getuigenis hebben. Dat viel nog niet mee om dat te krijgen. Want de een riep dit en de ander riep dat. Totdat er eindelijk 2 ja, valse getuigen waren die hetzelfde zeiden. En toen scheurde de hoge priester zijn kleedje. Toen werd Jezus veroordeeld. Maar er moeten altijd wel 2 of 3 getuigen zijn. Dan kun je nog niet helemaal uitsluiten dat het valse getuigen zijn natuurlijk. Dat kun je dus niet. Als je, in het geval van de Heer Jezus, dan zie je dat. Maar ja, het risico is natuurlijk wel minder als er getuigen zijn die hetzelfde kunnen zijn. En bovendien wijs ik erop dat als dat niet wordt onderhouden, een volk in groot gevaar is. Hè? Want als de overheid bijvoorbeeld het schelden allemaal maar toelaat en het vloeken allemaal maar toelaat, als het niet gestraft wordt, wil ik zeggen, hè? Als het niet gestraft wordt, ja, dan lokt dat uit tot meer kwaad. Het straffen heeft altijd een afschrikkende werking. Hè? De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Het hoeft niet altijd alleen maar de doodstraf te zijn, maar ook andere straffen kunnen geldstraffen zijn. Het kunnen gevangenisstraffen zijn, hè, die de overheid oplegt in andere zaken. Maar ook als het gaat om godslastering, dat kan. Maar als er niks gebeurt, in Israël was het geen optie dat er niks zou gebeuren. Het is geen optie. Dan is een volk in diep verval. Als de overheid geen tucht meer oefent, we hebben kerkelijke tucht, maar ook de overheid moet door politie en justitie tucht oefenen over de burgers. Als die op zulke zaken geen tucht meer uitoefent, dan is de decadentie, het verval in een volk aanwezig. En als je niet uitkijkt, gaat dat van kwaad tot erger. Zo zijn hele culturen ten onder gegaan. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan het Romeinse Rijk. Een rijk van justitie en van rechtvaardigheid. Daar stond het Romeinse Rijk onbekend. Maar in de loop van de eeuwen is er de klad ingekomen. En in de 4e eeuw na Christus werden ze door de Vandalen. Door de Vandalen, ja, u hoort het goed, zo heten ze. Door de Vandalen werden ze onder de voet gelopen en is Rome als een pudding in elkaar gezakt. Onderuit gegaan door innerlijk verval, hè, door de decadentie die in het volk, in het land toesloeg. Meer en meer en ik vrees dat wij gewoon diezelfde kant op gaan. En dat komt gewoon omdat ook juist in deze dingen de overheid het kwaad niet straft. Dat lokt uit om ermee door te gaan. Je kunt het toch ongestraft doen. En het wordt ook mooi gevonden ook. Nou, dat was dus in Israël niet zo. Want God had het wel bevolen met de dood te straffen. Ik weet je de vorige keer al even. Op de vloeker uit de tijd van Mozes. En toen zei ik van, ik ga daar nou niet zo op in, want volgende keer komt dat toch wel aan de orde. Nou, dat is nu dan. We hebben het ook gelezen, dat gedeelte. Er was een man in het leger van Israël in de woestijnreis, in de woestijntocht. Die van Egyptische afkomst was, tenminste voor de helft. Het was een halfbloed, zullen we zeggen. Een Egyptische vader, zijn moeder, Selomit, dochter van Dibri, het stam van Dan. Toch al niet de voornaamste stam van Israël, die stam van Dan. Ja, die was in een twistgevecht gewikkeld met een puur 100% Israëlische man. Ze hadden een twist met elkaar. En dan kan het wel eens hoog oplopen, hè? Bij een twist. En het liep daar ook hoog op, kennelijk. En wat gebeurde er toen? Hij lasterde uitdrukkelijk de naam des Heren. De naam, de naam. En je weet wel wat de naam is. Dat is die geweldige naam. Ik ben. Die lasterde hij. Duidelijk hoorbaar. Uitdrukkelijk, hij vervloekte God in den hemel. Hij koelde zijn woede op zo'n manier. Hè? En vloeken is een zwaktebod, hoor. Er is geen groter zwaktebod dan vloeken. Ze zeggen wel eens, vloeken, dat is een stuk onmacht. Ja, dat mag wel zijn, maar ook al is het dan onmacht, daar is geen excuus voor. Helemaal geen enkel. Die man, die werd dan ook bij Mozes gebracht. Er waren kennelijk getuigen van het gevecht. Mensen die erbij stonden. En die zagen in, dit is een geweldig, verschrikkelijke zaak. Dit moet naar meneer Mozes toe. En Mozes, die zet hem in bewaring, in gevangenschap. En vraagt de mond des Heren wat er met die man gebeuren moet. En dan is het, breng den vloeker uit naar buiten. Hij moet buiten de legerplaats. Er moet afstand van hem genomen worden. Vanmorgen zagen we ook buiten de legerplaats. Nou, hier zie je ook weer buiten de legerplaats. Maar hier is het dan ook terecht buiten de legerplaats gaan. Want daar hoort hij thuis. Daar hoort hij thuis. Jezus hoorde buiten de legerplaats niet thuis. Hij was ook wel vanwege godslastering veroordeeld. Vals getuigenis. Je hebt zijn godslastering gehoord. Maar hij hoorde daar in feite niet thuis. Althans niet op basis van godslastering. Maar deze man wel. Hè, die moet echt buiten de legerplaats worden gebracht. En wat gebeurt er dan? Allen die het gehoord hebben. De hand van de getuige moet eerst tegen hem zijn. Allen die het gehoord hebben. Die moeten hun handen op het hoofd van de vloeker leggen. En als het ware, gemeente, daar zit een diepe zin achter. Als het ware moeten ze de vloek die ze gehoord hebben, die op hen is komen te liggen. Die op hun hoofd, ze hebben het gehoord. Ze hebben een vloek gehoord. En daar moet iets mee worden gedaan. Als je die op jezelf laat rusten, dan ben je middenplichtig. Die moet je van je afduwen, als het ware. Die moet je terugleggen op het hoofd van degene die het uitgesproken heeft. Dan pas kun je er vanaf komen. We zagen de vorige keer uit Leviticus 5, hè, dat als je een vloek gehoord hebt en je hebt het niet te kennen gegeven, maar later word je jezelf bewust dat je dat wel had moeten doen, dan moet je alsnog naar de priester gaan, hè, om dat offer te brengen. Weet u nog van vorige keer? Nou, hier zie je ook zoiets, hè? Hier moet dus ter plekke de gehoorde vloek die op je is komen te rusten, teruggelegd worden op het hoofd van de zondaar. Ze moeten hun handen op zijn hoofd leggen en als het ware hem die vloek teruggeven. Degene die het gehoord hebben. En daarna zal de hele vergadering hem stenigen. Gewoonlijk was het dan zo dat de stediging bij de getuigen begon. De hand van de getuigen zal eerst tegen hen zijn. Staat ook op andere plaatsen zo in de Bijbel. En daarna de hand van het ganse volk. Hè? En zo is het dus met deze man gegaan. En voortaan, wie de mond, wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden, staat er. De ganse vergadering zal hem zeker stenigen, hè? Met stenen stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn als de inboorling. Dus er wordt geen onderscheid gemaakt. Dus ben je nou een halfbloed? Die vloeker was een halfbloed. Half Egypte, ja. Dan wordt er niet gezegd van, nou ja, ja die man, ja goed, ja, die achtergrond was ook een beetje heidens. Hè? Dus ja, ja, nou ja, van, dan kun je hem niet zo kwalijk nemen. Ook de vreemdeling en de inboeling die in het midden van u is. Enerlei recht zult ge hebben. Enerlei recht. Zowel voor de inboorling als voor de vreemdeling. Dat geldt ook nu in Nederland. Hè? Dat is een goede rechtsregel hoor. Wat een van de ministers pas zei. Nee, het was denk ik de fractievoorzitter van een politieke partij. Die voorstelde dat je dan verschillend recht moest toepassen in de ene stadswijk en in de andere. Afhankelijk van de kleur van de stadswijk. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan ook bijbels gezien niet. Er staat hier ook gewoon in Leviticus 24 dat dat niet kan. Enerlei recht. Kijk maar vers 22. Enerlei recht zult ge hebben. Zo de vreemdeling als de inboorling. Je kunt nooit met twee maten meten. Dat kan natuurlijk niet. Dat was een dwaas voorstel. Dat is dan ook in de Kamer. Is dat aan de kant geschoven. Terecht aan de kant geschoven. Want zoiets kan niet. Hè? Je moet altijd enerlei recht hebben. Dat zegt ook Gods woord. Nou, gemeente, u ziet hier de ernst van de godslastering. De ernst van de godslastering. En hoezeer de catechismus gelijk heeft als ze zegt, ja, gewis, dat is een groter zonde, geen groter zonde dan deze. En nou leven wij... Wij leven in het laatste van het laatste der dagen, zo denken we. Wij weten de tijd en het uur niet, ik ook niet. Maar we leven wel, alles wijst erop, in het laatste van het laatste der dagen. Wat staat er nou in Openbaring 16? Daar staan een paar verschrikkelijke dingen. Daar staat dat... Als de engelen de zeven violen uitschieten op de aarde. En dan gaat het niet over muziekinstrumenten. Hè? Want viool schrijf je dan met een F. Dat zijn reukschalen. Die zeven reukschalen van Gods toren uitgieten over de ganse aarde. Vol van de toren van de almachtige God. En met die uitschieting van die reukschalen wordt de toren van God dan voleindigd. Dus dat is het laatste ervan, het hoogtepunt, zeg maar, van Gods toren. Hij staat er bij het vierde viool, dat de zon zo begint te branden, dat de mensen het niet meer houden kunnen. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan de naam van God lasteren. En ze hebben zich niet bekeerd. Om hem te verheerlijken. Ze lasteren dan de naam van God. Vanwege het oordeel wat hen treft. Die verhitting die hen treft. Ze lasteren zonder zich te bekeren. Zonder zich daarvan te bekeren. Zonder God eer en heerlijkheid te geven. Lasteren zij zijn naam. En als de vijfde viool, de vijfde reukschaal, op de troon des Satans wordt uitgegoten. En dan komen dan pijnen en zweren. Dan zie je het ook bij de vijfde viool nog een keer. Dat ze zich niet bekeren van hun boze werken. Maar er staat, ze lasterden de God des hemels. Ze lasterden de God des hemels. Daar kun je dus aan zien. Dat het in het laatste van het laatste der dagen ook al niet veel beter zal zijn. Ook al gaan Gods oordelen over de wereld. Het leidt niet tot inkeer bij velen. Bij de meesten. Het lasteren gaat maar voort. En dan moet je er ook niet vreemd voor opkijken dat Gods toren geopenbaard wordt over alle ongerechtigheid en boosheid der mensen. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 1. Dat gaat dan gebeuren. En nu leven wij, lieve mensen, wij leven in zo'n tijd. Je ziet het om je heen gebeuren. In de hele westerse wereld toch wel zeer in het bijzonder. En dan wil ik niet zeggen dat het in andere delen van de wereld veel beter is. Maar in de hele westerse wereld slaat de decadentie, het verval waar het Romeinse Rijk aan ten onder gegaan is, dat slaat overal toe. Hè? Dat slaat overal toe. En ja, als u dat nou niet ziet, hè, weet u wat ik dan tegen u zeg? Dan zeg ik dat u blind bent. Als u dat niet ziet. Dan zeg ik dat u blind bent. Want wie zijn ogen ook maar met een spleetje open doet om te zien, die kan het al zien. En zelfs de blinde zou het nog kunnen tasten. Die zou het nog kunnen tasten dat dat aan de hand is. En dan zegt de Bijbel, als nou deze dingen zo zijn, hoedanig behoort gij niet te wezen in heilige wandel en godsvrucht. Want nu kunnen we vanmiddag hier vanaf de kansel natuurlijk wel gaan staan schreeuwen over, ach, die slechte wereld. Die slechte wereld, die boze wereld. En hij is boos. Hij is slecht. Maar het is altijd wel goed om bij jezelf te beginnen. Altijd wel goed om bij jezelf te beginnen. Hoedanig hoort gij dan te zijn? In heilige wandel. En in godsvrucht. Hoe voorzichtig hebben wij dan te leven, te handelen en te wandelen. Ook als het gaat om het derde gebod. Want de naam des Heren is in het geding. Die is in het geding. Ze lasterden de God des hemels. En ze bekeerden zich niet om God eer te geven. Is dat nou ook van ons het geval? Nou, dat lasteren, dat zou misschien wel meevallen, maar dat ze zich bekeerden zich niet om God te verheerlijken, om God de eer te geven. Mag dat nou in uw leven wel het geval zijn dan? En heb je de naam van de Heere lief gekregen? Ja of nee? Heb je nou de naam van de Heer lief gekregen? Dan moet je niet zeggen een beetje, af en toe, daar hebben we ook niks aan. Heb je hem nou lief gekregen of heb je hem nou niet lief? En als je hem niet lief hebt, dan zul je er ook niet zo aan storen, hoor, dat die naam door het slijk gehaald wordt. Dan zul je je er ook niet zo aan storen. Dan is het je allemaal wel een beetje om het even zo. Ja, het hoort niet natuurlijk. Dat vind je ook wel. En je bent ook wel voor normen en waarden. En je staat ook wel voor de 10 geboden. En je vindt eigenlijk ook wel dat de overheid er wat tegen zou moeten doen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar zelf lig je er echt niet wakker van. Zelf lig je er echt niet wakker van. Dat die naam van God door het slijk wordt gehaald. Als je hem niet lief hebt. Als je niet lief hebt. Die naam niet lief gekregen hebt. Dan interesseert het je uiteindelijk niks. Ja, jouw naam. Als die wordt aangevallen. Als iemand iets van jou durft te zeggen. Nou, dan kom je in het verweer. Maar Gods naam, ach. Laat maar. Zwijg maar. En weren. Zoveel als in je vermogen ligt. Nou, daar kom je dan nog helemaal niet aan toe. Iedereen moet het zelf maar uitzoeken. Iedereen moet ze, wat zij doen en zij zeggen, dat moeten ze allemaal zelf maar weten. Ik bemoei me niet met een ander. En nou ja, goed, u kent de verhalen wel. Zo laten we de zaak dan op zijn beloop als je de naam van de Heere niet lief hebt. Maar we zitten in het stuk van de dankbaarheid, lieve mensen. En als je nou door Gods genade verlost bent uit de ellende door de Heer Jezus Christus. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Als je nou dankbaar bent voor de verlossing uit de ellende. Ja, dan heb je de Heer lief gekregen. Dan is het, o Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Uw naam die mij geloven doet, gaat mij reddend. Hij gaat mij reddend voor. Dat is een gedicht, dat is van John Newton. Dat is het oorspronkelijk in het Engels geschreven, in het Nederlands vertaald. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Dat is ontroerend. Ik vind het wel ontroerend, als je dat zo zegt. Nou, zo is het dan, als je door genade verlost bent van je ijdele wandeling, om het maar eens met de Bijbel te zeggen. Uit de ellende verlost waarin je ontvangen en geboren bent en waarin je hebt geleefd. Dan krijg je die naam van de Heere zo lief. Weet je wat je dan niet meer kunt wezen? Laat ik het eens zo zeggen. Dan kun je niet meer een grijze muis wezen. En wilt u wel van mij geloven dat de meeste muisjes grijs zijn? Veruit de meeste muisjes zijn grijs. En dat is ook de dag van vandaag zo. Ook onder het christenvolk, ook onder het kerkvolk. De meeste muisjes zijn grijs. Maar witte muizen en zwarte muizen, die zie je niet zoveel. Die zijn er wel, bestaan wel. De meeste zijn grijs. Als je nou genade kent, dan ben je geen grijze muis meer. Dan hou je de zaak niet blauw-blauw. Dan probeer je niet zo neutraal mogelijk je op te stellen. Allemans vriend te zijn. Je hoeft geen ruzie te zoeken. Dat bedoel ik niet. Maar je hebt wel geleerd met God door dit leven te gaan. En die naam heb je lief gekregen en die zul je dan ook verdedigen. Desnoods met hand en dat. Die naam die mij geloven doet. Gij gaat mij reddend voor, zegt John Newton. Die naam heb je lief gekregen. En die kun je dan niet meer gelasterd zien. En ieder die den Heer Jezus Christus niet lief heeft, zegt Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs, helemaal aan het eind van die brief. Wie den Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij zelf een vervloeking. Hoor je dat? Als je de Heer Jezus niet lief hebt, die naam niet lief hebt, en zijn vader niet lief hebt, en de geest niet, dan ben je zelf een vervloeking. Dan sta je zelf onder de ban. Dat zegt de schrift. Als je hem lief hebt. Ja, dan heb je hem lief ook. En dat zal dan ook blijken. Dan word je een belijder van die grote naam. En ja, dan zal de naam van God veilig zijn op je eigen lippen, maar je zult er ook wat van zeggen als een ander dat doet. Want het moet van je hoofd af, hè? Het moet van jouw hoofd af. Het moet van je hoofd af, het kan er niet op blijven liggen. En dan weet ik wel, dan zegt u misschien wel, ja dominee, maar dat is allemaal een druppel op een gloeiende plaat. Dat is allemaal een druppel op een gloeiende plaat. Ja, dat is ook zo'n mooi smoesje, hè, om er vanaf te komen. Dat is allemaal een druppel op de goede plaat. Het gaat toch allemaal door. En je doet er toch niks aan. Ach mensen, laat dat nou zo zijn dat het dan maar een druppel op een gloeiende plaat is. Dat zal ook wel zo wezen. Dat vrees ik ook wel. Maar het is beter dat die druppel valt dan dat die niet valt. En dat is ook met de armoedebestrijding in de derde wereld. Ja, dan zeggen er mensen, zeggen, ja, maar dat, ja, er is toch geen sjouwen aan, hè? Er is geen sjouwen aan. Aan woord en daad te geven, ja, ja, er is toch geen beginnen aan. Er is zoveel armoe. Ja, mooi smoesje om er niks aan te geven en niks aan te doen. Had een druppel op de goede plaats, maar laat die druppel dan wel vallen, want er wordt wel een mens door geholpen. Of een aantal mensen worden er door geholpen. Het is beter dat die druppel valt, als dat hij niet valt. En zo is het ook met het opkomen voor de naam des Heer. Het is maar beter, lieve mensen, dat de druppel valt, dan dat hij niet valt. Al is het een droppel op een gloeiende plaat. God wil geprezen zijn, hebben we de vorige keer al aan het eind van de preek gehoord. Erkend, beleden en geprezen zijn. Hem bovenal loven van harten zeer en maken groot zijns lieve namens ere. Valerius in de gedenklank wilt heden u treden. Hem bovenal loven van harten zeer en maken groot zijns lieve namens ere. En ik moest bij het maken van de preek ook nog even denken aan Guido Gezelle. Ja, de Guido Gezelle van Gij bad op Eenenberg alleen. Maar daar heb ik het nou niet over, over dat gedicht. Hij heeft ook nog een ander gedicht geschreven. Het Schrijverke. Misschien kennen sommigen het wel. Het Schrijverke van Guido Gezelle. U moet het maar eens opzoeken op internet. Dan kunt u het vast wel vinden en dan kunt u het ook lezen. Als u geen boekjes vrij hebt waar dit gedicht in staat. Dan gaat het over het krinkelend waterding. En dan gaat het over dat insectje dat je wel eens ziet, hè, op een vijver bijvoorbeeld. Hè. Op een zomerdag, moet wel een beetje warm zijn, dan zitten er wel eens van die kleine insectjes en die springen zo over het water heen. Hè. Zo eilingsvlug. Zo eilingsvlug van hot naar her. En dan laat Guido Gezelle, die laat iemand vragen aan die beestjes, wat zijn jullie nou aan het doen? Wat zijn jullie nou aan het doen? Ik heb het even in eigen woorden weer, hè. Wat zijn jullie nou allemaal aan het doen? Doen jullie dit of doen jullie dat, hè? Vraagt zelf, of bewegen nou jullie dit en bewegen jullie dat om zo allemaal op en neer te springen? Wat schrijven jullie daar nou als het ware op dat wateroppervlak? Hè? Door steeds allemaal die halen te zetten, hè? En allemaal op en neer te gaan, hè? Zoals die kleine insectjes dat doen. En dan aan het eind van het gedicht, dan geven die insectjes, die waterdingetjes, die geven antwoord. Ze zeggen tegen de vragensteller, hoe zijt gij zo bot? Heb je dat nou helemaal niet in de gaten dan? Hoe zijt gij zo bot? Hoe kun jij zo bot zijn dat je dat niet ziet? Wat wij aan het doen zijn. Wij schrijven de heilige namen van God. Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog. We houden er niet mee op. Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog de heilige namen van God. Dat er maar veel van zulke schrijverkens hier in de kerk zijn vanmiddag. Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog de heilige namen van God. Amen.